Hey Arnoud, als jij eens in de winkelstraat loopt, struikel je dan ook niet van de snackbar tot waar je zeg maar een soort van gezonde ijsjes dan kan halen en stroopwafels en een van de andere TikTok hype naast alle schoenenwinkels en alle bullshit andere winkels die er zijn?
Ik verbaas me daar ook over, want dan heb je fastfoodketen 1 en dan even verderop zit fastfoodketen 2 en daarna zit weer een snackbar en dan zit er weer een shawarma-tent en dan zit er weer iets. En dan denk ik, op een gegeven moment dan heb je er wel genoeg. Laten we wat verschillende dingen hebben als je dan toch wil eten in zo'n winkelstraat. Dat je dan ook iets beters kan kiezen dan gewoon snacks.
Misschien was het wel zo dat je vroeger, dan ging je de stad in en dan kwam je terug met een gevulde tas met allemaal kleren die je had gekocht. En nu kom je waarschijnlijk gewoon terug met een gevulde buik, dat al je geld is opgegaan. En al die teentjes, koffie hier, even gebakje daar, ijsje daar, nog een pizzatje. Misschien ergens een salade nog, of een falafelbol, pokebol. Maar het is inderdaad wel een leuke show geweest met Koosje over de voedselomgeving. En hoe die eventueel misschien gezonder wordt met een klassificatiesysteem, zeg maar de Nutri-score voor gezonde winkelstraat.
Ja, en ik ben ook verbaasd over hoe hoopvol zij klinkt. Ik bedoel, we spreken vaker wetenschappers en vaak hoor ik ook een beetje desillusie in de manier waarop de politiek werkt. Het gaat allemaal traag, dat heeft ze ook wel. Maar toch, als ik dan vraag van hoe denk je hoe het over een paar jaar is, dan zegt ze ja, wel beter. Dus ik vond het een hoopvolle show. Ik hoop jullie allemaal ook, als je luistert. Veel plezier ermee. Dit is Koosje Dijkstra over de gezondere voedselomgeving. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Arme Foodie is natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
Ja, ik probeer me elke keer toch op een andere manier te introduceren. Dat ik denk van ja, inderdaad, weer een reguliere uitzending van POF. Hartstikke leuk. En als je denkt als luisteraar van POF, waar staat het voor? Nou, een podcast over voeding. Wil je er meer over weten? Check vriendvandeshow.nl/POF. Dan kan je gelijk even een donatie doen. Tot zover deze commercial.
Smooth. Vandaag hebben we te gast dokter Koosje Dijkstra. Hoi Koosje.
Hoi.
En je bent onderzoeker in het Amsterdam UMC, voedingsdeskundige, epidemioloog. En je werkt aan verschillende onderzoeksprojecten met als doel de sociaal-economische ongelijkheden in voedselinname, eetgedrag en de voedselomgeving van kinderen en adolescenten te verkleinen. Dus we gaan het hebben over een gezondere voedselomgeving en wat daar belangrijk aan is. Maar voor we daar komen, de vraag die ik altijd stel aan het begin, wat is je grootste of frustratie of positieve element wat je is opgevallen in voeding van de afgelopen tijd?
Ja, ik zou eigenlijk een positief element noemen. Maar ik dacht, ik begin positief. Maar toen las ik een paar dagen geleden toch het bericht dat appelsientje de suikertax ontwijkt met een truc door een vleugje zuivel aan het sap toe te voegen. Waardoor zij belastingvrij zijn geworden. Ja, en daar kan veel goed nieuws tegenop. Maar dit was wel zo'n slecht nieuws dat ik dacht, ik ga toch deze frustratie delen. Want ik denk dat dit heel goed inzichtelijk maakt hoe de voedingsindustrie toch altijd de mazen in de wet weet te vinden om aan zo'n suikertax te ontkomen. En dat wij als wetenschappers, maar ook als andere professionals, altijd goed moeten kijken naar de bedoelde en onbedoelde effecten van onze interventies. Want daar zie je hier dat niet helemaal goed is gegaan.
Ja, want wat is dat dan wat je hindert? Het feit dat ze de mazen in de wet vinden? Of is het het feit dat deze wet zo is gemaakt dat die mazen erin zit?
Ik denk beide. Enerzijds zou ik het heel fijn vinden als de voedingsindustrie ook zegt, nou, wij gaan gewoon mee in die suikertax. We zien dat het overgewicht een publiekelijk probleem is. En wij dragen daar een steentje aan bij. Dus dat vind ik wel hinderlijk. Maar anderzijds ook dat die wet zo gemaakt is dat zuiveldranken uitgezonderd worden. Terwijl we eigenlijk ook weten dat daar best heel veel suiker in zit. Dus die zouden ook best iets meer belast kunnen worden. Van alle kanten eigenlijk.
Het is grappig dat je me aanhaalt. Want een aantal weken geleden hebben we ook precies dat item wat je zegt, hè, van appelsientje, ook behandeld in een broodje Jaap.
Oh ja.
Dat met Jaap Seidel hebben we ook daarop ingezoomd van die bedrijven kunnen veel beter tijd en moeite en geld steken in het verbeteren van hun product. Dat het ietsje gezonder wordt. Ja. In plaats van allerlei legal mensen erop op te zetten om te zoeken van, hey, waar zit er maas in de wet en hoe kunnen we het daar misbruik van maken.
Ja, nou, ik heb bijna 10 jaar met Jaap gewerkt. Dus dat kan ook best dat we een beetje op hetzelfde spoor zitten af en toe.
Maar wat ik wel een geldig argument van ze vond, is onze appelsientje wordt nu duurder. En door deze variant te maken, is die is een stuk goedkoper. En dat is ook echt wel significant. Het scheelt €1 op het is 2,89 om 1,99. En dus wordt het bereikbaarder voor veel meer mensen om appelsientje te kopen. Dat is toch wel een geldig argument, toch?
Ja, ik weet nou niet of de voedingsindustrie daar heel hard rekening mee moet gaan houden. En ik denk dat water is ook bereikbaar voor iedereen. En dat is een goed alternatief. Het is wel echt wat anders dan appelsientje. Maar er zijn natuurlijk, als je heel graag suiker wilt drinken, kun je ook limonade drinken. Een stuk goedkoper. Dus kijk, we hebben geen appelsientje nodig om gezond te eten. Dus ik denk dan niet dat de voedingsindustrie zich druk moet maken of dat dan bereikbaar is voor iedereen.
Het tegenovergestelde is eigenlijk ook waar, Arnoud. Want vorige week stond ik in de supermarkt, omdat ik allerlei spulletjes aan het kopen was voor het paasontbijt voor de kinderen op school. Het was inderdaad ook een moeder van een kindje die keek zo inderdaad in het schap en zegt, zit hier zuivel in?
Ja.
Ik wil helemaal geen zuivel. Dus toen dus die legde het juist terug. Dus ik zei, goed. Leg maar terug.
Ja.
Dus dat is misschien een soort van negatief bijeffect. Ja. Dat ze denken, oh, mensen willen juist met dat zuivel. Nee joh, ik wil gewoon een appelsientje zoals het, of een sinaasappeldrank zoals het is, zonder al die rare zuivel toevoegingen.
Nou, dat is dus, dan wel weer een positief bijeffect.
Ik juichte het ook toe, maar had ik hem nog niet op die manier ervaren. Mm-hmm.
Alle veganistische mensen ook ineens af van appelsientje, omdat dat die zuivel in zit.
Ja. Of die moeten dan de duurdere variant.
Ja, inderdaad. Hey, maar het appelsientje past dus niet in een gezond voedingspatroon, als ik jou hoor. En jouw specialisatie is niet specifiek alleen het voedingspatroon, maar ook de voedselomgeving. Wat de supermarkt denk ik ook wel onderdeel van uitmaakt. Ja. Maar wat is een gezonde voedselomgeving? Hoe ziet dat eruit? Waar bestaat dat uit?
Ja, kijk, daar is nog best veel discussie over. Dus dat is een leuke vraag om het over te hebben. En ik denk dat je daarvoor...
We beginnen makkelijk.
Ja, zeker. Die voedselomgeving, het is goed om die even te definiëren. Want dat is eigenlijk dus de beschikbaarheid, de informatie, de prijs, de promotie en de zichtbaarheid van voedselverkooppunten en de voedingsmiddelen. Dat is dus alles wat je om je heen ziet. Dus je thuisomgeving, wat staat er in de kasten, maar de supermarkt, de sportschool, de sportclub, op wijkniveau, maar bijvoorbeeld ook de schoolvoedselomgeving. Nou hebben we heel veel studies gedaan naar hoe die voedselomgeving er momenteel uitziet. En daarbij zie je eigenlijk dat 80% van het huidige aanbod niet in de schijf van 5 valt. Dat is in supermarkten. En als je bijvoorbeeld naar horecaketens gaat. We hebben bij de 15 grootste horecaketens gekeken. Zie je dat ongeveer 90% van de aanbod niet bijdraagt aan een gezonder voedselpatroon. Dus ik denk wel dat we de conclusie kunnen zeggen. Oké, de huidige voedselomgeving is niet gezond. En dan kun je dus afvragen wanneer is de voedselomgeving dan wel gezond. En dat is eigenlijk als die overwegend gezond is. Dus dan zou je naar 80% gezond en 20% ongezond kunnen. Maar veel mensen zeggen ook, ja, maar ik wil zelf kunnen kiezen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, die moet dan 50-50 zijn. Hè? Dat de kans dat je gezond kiest of ongezond kiest even groot is. Of dat het aanbod in ieder geval even groot is. Dus ik probeer die altijd aan te houden. Maar die is wat minder streng dan de 80-20 die ook wel voorgeschreven wordt.
Ja, en zijn er grote verschillen tussen? Zijn er al, zeg maar, voedselomgevingen die wel gezond zijn?
Nou, we hebben dus een monitoringstudie voor VWS gedaan, waarin we de grootste supermarktketens bekeken hebben. En daar zie je dat het voedselaanbod van de biologische supermarkten iets gezonder is dan die van de huidige van de reguliere supermarkten. We hebben ook gekeken of de discounters misschien ongezonder of gezonder waren. Nou, daar zagen we eigenlijk geen verschillen. Maar nog steeds, ook bij de biologische supermarkt, is het overgrote deel ongezond. We hebben bij die horecaketens ook gekeken naar koplopers, zoals we dat noemen. Nou, dan heb je het over de gezondere opties, de gezondere winkels. Maar daar zie je eigenlijk ook, als je echt de schijf van 5 richtlijnen daarnaast houdt, dat het overgrote deel niet bijdraagt aan een gezond voedingspatroon. Dus dat daar echt nog wel een hele hoop moet veranderen.
Ja, en hoe verander je dat? Wie heeft dat in de hand? Hoe komen we tot een betere voedselomgeving?
Ja, dat is een... je zou zeggen... doe gewoon een deel van het ongezonde weg en stop daar gezond eten voor terug. Maar zo simpel is het niet. Want we zien in de praktijk dat er heel veel verschillende factoren en stakeholders betrokken zijn bij het vormgeven van die voedselomgeving. We hebben natuurlijk heel lang een beetje die individuele blik gehad, hè, waarin we dan het voedingscentrum hadden en dan hadden we de schijf van 5 en de voedselvoorlichting. En dan zeiden we, nou, als je zo eet, dan moet het wel goed komen. Maar we zagen ook dat die voedselvoorlichting niet voldoende effectief was en vooral sociaal-economische verschillen in voedingsinname eigenlijk vergroot. Je ziet dat mensen die al bezig zijn met gezond eten, die boodschap oppakken en denken, hey, nou, ik ga toch dat frisdrankjes even inwisselen voor thee of water. Maar mensen die eigenlijk genoeg aan hun hoofd hebben of zich in een meer kwetsbare positie bevinden, ja, die gaan daar niet mee aan de slag. En uiteindelijk heb je netto dus een grotere verschil in gezondheid tussen de groepen. Ja. Dus bij het individu, die kan daar een beetje iets aan doen. Dan heb je natuurlijk de voedingsindustrie. Nou, dat wordt natuurlijk via allemaal pakten en productverbetering en afspraken in het preventieakkoord wordt geprobeerd om die voedselomgeving gezonder te maken. Maar we zien ook dat dat best wel heel ingewikkeld is. Want ja, die industrie is er niet om ons gezond te laten eten. Maar die heeft gewoon...
Niet.
Nee. En dat kunnen we denk ik ook niet van ze verwachten. Want die hebben ook aandeelhouders. En die hebben ook... Ja, die zijn niet opgericht om gezondheid te promoten, maar om geld te verdienen. Dus die kunnen echt wel bijdragen en ook echt meer. Maar ik denk niet dat we moeten wachten tot de voedingsindustrie ons laat zien hoe goed het is. En dan zie je eigenlijk dat de overheid aan zet is en die met strengere richtlijnen, zoals zo'n suikertax, al is die niet helemaal goed uitgevoerd, er aan kan bijdragen om die voedselomgeving gezonder te maken.
En wat is de rol van de gemeente bij een gezondere voedselomgeving? Want heel veel van de omgeving waar je het over hebt, is een fysieke omgeving. De school, de straat, de sportschool. Wat is de rol van de gemeente daarin?
Ja, gemeentes zijn op verschillende manieren op zoek naar hoe zij die voedselomgeving kunnen gezonder kunnen maken. En zij doen natuurlijk ook al heel veel, hè, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van schoolbeleid om gezonde school te worden en dat soort zaken. En we hebben recentelijk een onderzoek gedaan met de gemeente Amsterdam en onderzoekers van de UvA, dat waren gezondheidsjuristen, waarin we eigenlijk gekeken hebben van of een gemeente ook in kan grijpen in het aanbod op straat. Dus is er een juridisch aangrijpingspunt waarop de gemeente kan zeggen, goh, wij kunnen deze McDonald's weren omdat deze straat al ongezond is. Nou, daar hebben we eigenlijk gekeken van, goh, kun je nou zo'n voedselomgeving ook uitdrukken, zoals bijvoorbeeld geluid in een discotheek. Hè? In een discotheek mag het niet boven de zoveel decibel zijn. Zou je dat nou ook voor een straat kunnen doen van, nou, het is hier zo obesogeen, zo dikmakend. Boven deze waarde, boven deze dikte eigenlijk, mag er geen winkel meer bij. Nou, dat hebben we met die gezondheidsjuristen helemaal uitgezocht. En we hebben weer heel het voedselaanbod van een straat in Amsterdam in kaart gebracht. Dat is echt een betere knip-en-plakwerk, waarin alle producten op de foto gezet worden en dan ingedeeld worden in wel of niet schijf van 5. Uiteindelijk konden we toen eigenlijk elke voedselaanbieder een score geven.
Dus het is eigenlijk best wel eenvoudig, toch, neem ik aan, bij heel veel van die aanbieders. Dat je weet, oké, dit is 100% niet schijf van 5. En dan dat je beter kon zoeken wie wel, want dan was je waarschijnlijk wat sneller klaar, of niet?
Ja, je kan beter naar het aanbod zoeken van wat er wel in zit. Maar uiteindelijk moet alles... Want je wilde het gedegen doen en die data wil je kunnen delen, moest alles op de foto. Nou, uiteindelijk hebben elke aanbieder op basis van wat er in de winkel verkocht werd, een cijfer gegeven. En dan kun je dus een cijfer bij elkaar optellen. En dan heb je de voedselomgevingsscore op straatniveau. En dan kun je dus zeggen, nou, als dat ongeveer rond de 0 ligt, dan is het aanbod van gezond en ongezond even groot. Dan hoeft er even niks bij. Als het erboven ligt, mag er ongezond aanbod bij. En als het eronder ligt, dan mag het ongezonde aanbod er niet meer bij. En daar gaat de gemeente nu mee aan de slag om dat via een pilot te implementeren.
En dat is ook juridisch vastgelegd dat ze dan kunnen zeggen, jij wil een fastfoodketen openen in deze straat, maar de score ligt al onder nul, dus dit gaat niet door. En dan is dat niet aanvechtbaar via een rechter of zo?
Nou ja, dan gaat het, dan geef ik me natuurlijk een beetje op glad ijs, want ik ben geen jurist, maar zover ik begrijp, gaat dan een voorzorgsbeginsel treden in werking, waarin de gemeente kan zeggen van, wij moeten onze burgers beschermen tegen iets wat zich aan hun opdringt. En dan kun je dus zeggen, nou, als er geen sprake is van keuzevrijheid in een omgeving die zo ongezond is, waarbij dus 80% ongezond is en 20% gezond, dan kun je die keuze niet makkelijk maken en daar kunnen wij dan de burger bij helpen.
Dit klinkt eigenlijk als een unieke aanpak voor de toekomst. Dat je dus op die manier echt een heel divers aanbod krijgt in zo'n winkelstraat. Ja. Nu is het natuurlijk ingezoomd op het aanbod van eten. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien wel zo, je wilt natuurlijk ook niet een winkelstraat hebben met alleen maar schoenenwinkels. Dan denk je nou, bij nummer drie denk je ook wel van, nou, ik heb het wel gezien. Dus, want is dit heel nieuw, innovatief in Nederland? Of is het eigenlijk ook al dat je dat in het buitenland hebt gezien? Wat nu gewoon in Nederland nu wordt mee geëxperimenteerd?
Nee, dit is wel denk ik wereldwijd uniek. Ik weet wel dat in Engeland wordt er in een straal van 400 meter rondom scholen wordt fastfoodzaken worden geweerd. Maar dan heb je het natuurlijk heel erg over fastfood alleen. Hè? Alsof de snackbar de enige aandeelhouder is in het obesitasprobleem. Terwijl er natuurlijk ook genoeg andere winkels zijn die veel ongezonde producten verkopen. Dus het is wel heel uniek. En ja, wat Arnoud net ook zei van, goh, kan dat dan zomaar? Of komt er misschien een rechtszaak? Dat zal ook best kunnen komen. Dat er dus een keer dat uitgeprobeerd wordt en dan wordt gekeken, oké, in hoeverre blijft dit staan als het echt door de rechter bekeken wordt? Maar voor zover de juristen zich daarover gebogen hebben, denken ze dat die kans heel groot is.
Nou, het geeft in ieder geval denk ik wel een handvat om op te kunnen toetsen voor het toekennen van nieuwe locaties, of worden er ook huidige straten inzichtelijk gemaakt met een nieuw klassificatiesysteem dat ze op basis van zeggen, wow, in deze straat is het nu -5, even uitgaande dat een hoog negatief getal is, dat er dan juist bestaande winkels worden uitgefaseerd van, ja, sorry, met een nieuwe klassificatie moeten we helaas toch besluiten dat je eruit moet, of gaat het niet met terugwerkende kracht zoiets gebeuren?
Nee, dat u weg moet. Ja, nee, dat kan niet. Dat kan de gemeente niet doen. En ik denk ook niet dat we dat moeten willen. Dat we als een soort met politieagent door die straten gaan banjeren. Dit gaat echt over winkels die nieuw zich gaan vestigen. Of winkels die van bestemming wijzigen. Hè. Soms komt er een nieuwe winkel al in een bestaand horecapand. Je zou het wel natuurlijk voor nieuw te gebouwen gebieden kunnen gebruiken. Hè. Daar is nog geen aanbod en dat je dat gebruikt. Je zou het bijvoorbeeld met aannemers kunnen bespreken voor nieuwbouwcomplexen en dat soort zaken. Dus dat kan zeker. En ik denk ook dat je, zoals bijvoorbeeld, je ziet ook dat bijvoorbeeld de kleine groenteboer verdwijnt steeds meer. De kleine supermarkt verdwijnt steeds meer. En dat je op deze manier, je zei het al, dat je het ook bij schoenenboeren kan doen. Maar ook juist die groentewinkels kun je hiermee weer stimuleren. Want die kunnen er dan wel mee en wel bij. En daar geef je als gemeente dan ook weer iets meer kans aan of kans voor.
Ja, en hoe zijn de reacties op deze pilot vanuit andere gemeentes of vanuit aanbieders van voeding in het straatbeeld? Hoe zijn de reacties hierop?
Ja, de reacties zijn vooralsnog heel erg positief. Want omdat het vrij nieuw is, wisten we niet goed hoe mensen hierop zouden reageren. De wethouder is er heel erg blij mee. We hadden het rapport geschreven. Ze zijn meteen uitgenodigd bij de wethouder van Amsterdam. En die zei, nou, wat ontzettend fijn. Hier kan ik wat mee en hier ga ik een pilot mee starten. Maar ook binnen de CityDeal gezonde steden, dat zijn allerlei verschillende steden in Nederland die gezonder willen worden, zeiden ja, mooi, dit is wat we nodig hebben en hiermee gaan we aan de slag. En er wordt nou ook echt al 5 of 6 steden die zichzelf aangemeld hebben om aanvullende data te verzamelen voor dat meetinstrument. Want dit was natuurlijk 1 straat in Amsterdam, dus je wil dat nog wel wat verder bekijken. Maar daar kwam eigenlijk heel vrijwillig, meldde iedereen zich aan om hiermee aan de slag te gaan. Dus dat is wel heel positief.
Ja, ook vanuit de zijde van de aanbod, zeg maar? Gewoon de bedrijven die
vanuit de voedselaanbieders? Nee, dat hebben we nog niet. Die hebben ook geen reactie gegeven. En dat hebben we ook nog niet onderzocht. We gaan nu wel een nieuw onderzoek starten waarin we kijken, in hoeverre ja, burgers of de consument ook betrokken kan worden bij dit soort besluitvorming. Want dit is echt beleidsvorming binnen een gemeente. En we weten nog niet goed hoe dat valt bij ja, consumenten. Dus daar gaan we ook een traject voor opstarten van hoe kunnen we consumenten hierbij betrekken en wat is hun stem hierin. Maar ik weet dat net nadat we het rapport hadden geschreven, het rapport is ook, het heet Tussen Mens en Ruimte en is goed te vinden online, hebben we een poll uitgezet op AT5 en die is toen heel goed ingevuld. Dat echt iets van 80% was voor het ingrijpen in de voedselomgeving als die al heel ongezond was.
Begrijp ik eigenlijk goed dat het met name wel een grote stedenproblematiek is? Want zelf woon ik in een dorpje onder Amsterdam. Daarvan ja. Is denk ik ook van nature heb je wel iets van een winkelcentrum met een ja toch al best wel een divers aanbod. Niet de bekende woonwarenwinkels of zo, weet je wel, wel een aantal, maar... ook wel een divers aanbod van restaurantjes en koffietentjes. Ik kan me voorstellen dat daar wel wat minder leeft eigenlijk.
Ja, nou, ik denk dat je vooral moet kijken op plekken waar het percentage overgewicht en die sociaal-economische verschillen in overgewicht groot zijn. Dus dat je enerzijds kijkt naar, goh, waar zou dit nou het meest nodig zijn? En dat je anderzijds kijkt, oké, in principe kun je met dat meetinstrument wat we ontwikkeld hebben, met één druk op de knop als gemeente zien hoe gezond je voedselomgeving is. Doordat je die gezondheidsscore aan bestaande data kan koppelen. Of dat dan een grote stad is of een klein dorp is, dan zou je precies kunnen kijken hoe gezond is mijn voedselomgeving. Maar ik denk wel dat in de stedelijke gebieden die voedselomgeving veel ongezonder is. Dus dat je daardoor automatisch eerder in een stad uitkomt.
Ja, ik had juist, Bart, totaal het omgekeerde idee.
Ja?
Ik had juist het idee van, in Amsterdam kun je dit makkelijk doen, want de partijen die hier over het algemeen voor zijn, voor ingrijpen in de voedselomgeving, zijn de partijen die in Amsterdam groot zijn, maar buiten de grote steden juist veel kleiner. Dus als je in een stad komt als Leeuwarden of Vlissingen, of weet wel, ergens waar platteland meer aanwezig is en omheen ligt en cultureel anders ligt, ik heb het idee dat overheidsingrijpen daar sowieso wat gevoeliger ligt dan in een stad als Amsterdam. Hoe zie jij dat, Koosje? Denk je dat dit in elke stad in Nederland makkelijk in te voeren zou zijn?
Nou ja, het gaat denk ik hierin ook heel erg over hoe frame je het. Hè? Het kan natuurlijk heel erg gezien worden als betutteling. Van jij gaat voor mij beslissen of er wel of geen McDonald's mag komen. Maar anderzijds kun je het ook omdraaien en zeggen, je wordt nu ook betutteld door die voedingsindustrie en de voedselaanbieders. 80% is ongezond, 20% is gezond. Dus je wordt door hun ook, ja, je gedrag wordt ontzettend bepaald door de industrie en de voedselaanbieder op dit moment. Ja. Dus ik denk dat dat een framingskwestie is. En ik denk zelf ook altijd van, ja, toen de buskaart verdween en we moesten overstappen op de OV-chipkaart, dat vond iedereen het ergste drama wat er ons ooit is overkomen, daar zijn we uiteindelijk ook aan gewend. Dus het is ook misschien een gewenningskwestie en dat uiteindelijk, ja, het is niet dat je keuze beperkt wordt, daar wordt eigenlijk gevarieerder en uitgebreid. Dus de mens wordt er aan zich niet slechter van.
Is het logisch dat dit zoiets binnen de lokale of binnen de gemeentes opkomt en dat die ermee bezig zijn en dat het dus niet echt vanuit de landelijke overheid wordt geïnitieerd?
Nee, dit is eigenlijk, vind ik, landelijk beleid. Wat dus een overheid zou moeten zeggen, oké, wij gaan gemeenten hierin ondersteunen. We beleggen ook het eigenaarschap van zo'n instrument en zo'n regel bij één onafhankelijk instituut, zoals bijvoorbeeld het RIVM. Die kan het dan goed monitoren, die kan goed de richtlijnen maken. Dus gemeenten hebben hier echt al iets van 5 jaar op aangedrongen bij het Rijk om te komen met een voedselomgevingswet of dit op te nemen in de omgevingswet. Dat is allemaal niet gedaan, dus daarom hebben de gemeenten nu gezegd, oké, we gaan gewoon niet langer wachten, we gaan het zelf wel doen.
Yes, dus die gemeentes die pakken het nu op, maar waar denk je dat we staan over een paar jaar? Want dit is nu een pilot. Hoe denk je dat dit over een paar jaar gaat? Is dan de afweging of een voedingsaanbieder dingen maakt die in de schijf van 5 zitten, is dat dan bij gemeentes ingesleten als argument om iets wel of niet toe te laten?
Ja, complexe veranderingen kosten altijd tijd. Maar ik denk wel dat over een paar jaar het veel normaler is om gezondheid mee te laten wegen in dit soort besluiten. En dat er dus echt gemeentes zijn die dit meenemen. Je kan je natuurlijk wel afvragen hoe snel die impact op het voedsellandschap te zien zal zijn. Hè? Want ja, hoeveel nieuwe aanbieders komen er? Dus dat zal echt nog wel lang duren. En ik denk ook dat je dit moet zien als één van de oplossingen aan het grote probleem van overgewicht. En dat er echt heel veel verschillende maatregelen nog nodig zijn. Zoals prijzen, maar ook een goede voedseleducatie op de basisscholen. En op heel veel andere gebieden. Zodat al die maatregelen uiteindelijk kunnen bijdragen aan minder overgewicht. Want alleen met deze maatregel in de voedselomgeving redden we het ook niet.
Nee, hoe grote rol speelt dit in jouw ogen? Want je zegt het is een combinatie van maatregelen die ons moeten helpen richting minder overgewicht in de maatschappij. Mm-hmm. Maar hoe grote rol speelt deze fysieke voedselomgeving daarin, denk je? Is daar zicht op?
Nee, dat is heel moeilijk om uit te drukken. Ik denk wel dat de invloed heel groot is, want anders zal die nu niet zo ongezond ingericht zijn en daar zoveel geld mee verdiend worden. Dus ik denk dat dat laat zien dat de invloed van de voedselomgeving op wat we eten heel erg groot is. Maar je kan dat niet in percentages uitdrukken. Ik denk wel dat als je zo'n voedselomgeving gaat veranderen, dat het ook heel erg bijdraagt aan een soort met normverandering, hoe we naar dit probleem kijken. Want nu wordt het heel erg gezien als een individueel probleem. En dat je dus ook zelf verantwoordelijk bent voor je voedselkeuzes. En dat je kan daarbij geholpen worden door een diëtist of door het voedingscentrum. Maar heel veel verder gaan we niet. En dat als een overheid zoiets doet, dat er ook een soort met normverandering komt hoe we tegen zo'n probleem aankijken. En dat het echt wel iets is waar we met z'n allen aan moeten werken.
Ja. Hey, en jong geleerd is oud gedaan, zeggen ze wel eens.
Ja.
En een ander thema waar ik nog even heen wilde is schoollunches.
Ja.
Want ook de school, zei je, is wel degelijk onderdeel van de voedselomgeving. Daar was aandacht voor gekomen ineens, afgelopen jaren. Er kwam 100 miljoen euro vrij vanuit de overheid voor schoollunches. Heb jij enig idee hoe het daarmee staat en gaat? Hoe is het daarmee? Wordt het geld goed besteed? Wordt het beter?
Daar doen we ook een onderzoek naar. Het klopt inderdaad dat de overheid heeft geld beschikbaar gesteld om basisscholen en middelbare scholen te ondersteunen in het aanbieden van schoolmaaltijden aan leerlingen die dat nodig hebben. In Amsterdam doen we een onderzoek om te kijken, wat doen scholen daar nou van en hoe ziet dat er dan uit? En daar zien we dat nog wel heel veel scholen gebruik maken van een soort met creditcard die zij aan ouders verstrekken, waar ouders dan producten van kunnen kopen voor hun kinderen die ze mee kunnen geven tijdens de lunch. Maar dat is heel vrij, dus daar kunnen ze van alles van kopen. Daar kun je ook 26 roze koeken van kopen. Dus daar is helemaal geen controle op wat daar nou van gekocht wordt. We zien aan de andere kant ook dat best wat scholen het inzetten echt voor schoolmaaltijdondersteuning. Dus dat er of maaltijden ingekocht worden of dat er gewoon een zelfsmeerlunch aangeboden wordt. En dat is natuurlijk waar je het liefste vanuit gezondheidsoogpunt naartoe zou willen. Zodat je echt gezond eten hebt op school in die middagpauze.
Wat is het zo dat met die 100 miljoen, even dan gewoon naar raad, elke basisschool of middelbare school dan gewoon een bepaald stukje geld gekregen? Moet ik het zo zien?
Ja, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar volgens mij zijn het scholen waarvan meer dan 30% beschouwd wordt als kinderen uit gezinnen met een kwetsbare achtergrond. Die kunnen aanspraak maken op dat fonds. Die geven zich op en die krijgen dan van het Rijk een bepaalde vergoeding. En volgens mij is dat 1 euro nog wat per kind per dag.
Ja, precies. En dat is dan niet geoormerkt hoe ze dat uitgeven. Het is eigenlijk dus aan zo'n school of schoolbestuur zelf hoe ze dat dus volgens doen.
Maar en dat is wel weer, want daar doen we ook onderzoek naar, hoe scholen dit nou ervaren. Die zijn hier allemaal heel erg blij mee. En die zijn er vooral heel blij mee omdat zij zelf kunnen kiezen hoe ze het inrichten. Dus op scholen die wat meer mankracht hebben, kunnen ze dan een lunch organiseren. En op scholen die wat minder mankracht of vrijwilligers hebben, kunnen ze voor zo'n bon gaan. Ja.
En is die 100 miljoen, is dat eenmalig nog geweest? Of wordt het al langzaam ingebed in een structurele visie?
Nee, dat wordt wel. Ik heb wel, volgens mij is het wel herhaald voor een jaar, voor dit jaar, voor 2024. En voor 2025 weten ze het nog niet. Het zou een soort met tijdelijke financiering zijn. En dat is natuurlijk best gek, want ik denk niet dat het armoedeprobleem binnen 2 jaar opgelost is. En dan zeg je dus eigenlijk weer tegen die kinderen en ouders, goh, ja, vanaf nu subsidiëren we het niet meer. Nu moet je het weer zelf doen, terwijl je eigenlijk twee jaar mensen van eten hebt voorzien. Dus dat blijft vind ik een hele lastige afweging.
Ja, dan is de politieke hype voorbij en dan stopt het geld ook. Dat zou wel heel wrang zijn.
Ja, ja.
Je zei iets over dat de school zo ook zelf een lunch kan organiseren. Zou je het liefst zien dat alle scholen een lunch bereiden voor al hun leerlingen?
Ja, ja, ik denk dat ik heb 2 jaar geleden samen met verschillende partijen ook onderzoek gedaan echt naar het effect van een schoollunch. En daar hebben we eerst heel veel broodrommelonderzoek gedaan. Dus precies gekeken wat zit er in die broodrommeltjes, hoe gezond is dat? Nou, daar zag je echt dat er grote verschillen in die broodrommels zijn. De een had donuts mee en de ander had eigenlijk een schijf van 5 broodrommeltje mee. En dat over het algemeen gezien kinderen niet gezond genoeg eten tijdens de lunch. Daarna zagen we dat kinderen ongeveer 10 minuten de tijd hebben om hun lunch op te eten tussen de middag. Terwijl we ook weten dat dat echt veel te kort is. En op het moment dat we kinderen een geheel verzorgde zelfsmeerlunch gaven, gingen ze echt heel veel gezonder eten. Dus in het, baseline was er echt 7% van de kinderen die groente at. En na een half jaar was dat iets van 80% van de kinderen die groente at bij de lunch. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want eerst was het er niet en daarna wel. Dus je biedt het ze aan en dan zie je ook dat kinderen dat opeten. Ja, en die effecten, dat zie ik niet vaak bij een interventie. We doen natuurlijk heel veel interventiestudies en dan zijn we heel blij als er zoveel gram meer of minder gegeten wordt. Maar dit soort effecten had ik echt nog nooit gezien. Maar ook dat het als heel gezellig en leuk en leerzaam ervaren werd door de scholen, maar ook door de kinderen om samen te eten. En niet meer in 10 minuten dat broodrommeltje naar binnen te proppen. En dan als laatste punt zie je ook dat eigenlijk in de landen om ons heen, is het heel normaal om een schoollunch aan te bieden. Ik geloof dat bijna alle landen van Europa wordt dat geregeld. En in Nederland fietsen wij elke dag met ons broodrommeltje heen en weer. Dus dat is ook gek.
Als we het hebben over scholen, ze hebben het nu over basisschool, toch?
Ja. Ja. Okay. Ja.
Okay, want het kan natuurlijk ook op middelbaar onderwijs. Dat bedoel je toch, Bart?
Ja. Ja, nou, ik was even op mute. Maar inderdaad, daar ging me inderdaad om. Ik bedoel, zo eenmalig iets. Ik bedoel, dat kan ik me voorstellen. Maar het gaat natuurlijk om kennis, et cetera. En uiteindelijk volgens mij ook, dat hebben we een keer eerder ook over gehad, dat zo'n continu rooster, dat het misschien heel fijn is voor, misschien wel. Ja, ik weet niet voor wie eigenlijk, maar misschien voor ouders dat die niet onder de middag tussen 12 en 1 heen en weer moeten met de fiets. Maar dat het eigenlijk wel weer wat minder goed is voor eten en gezondheid en daarmee bezig. Omdat er gewoon wat minder bewust wordt gegeten of gewoon dat ze heel kort tijd hebben om eventjes het fruitmoment of het broodmoment er doorheen te fietsen. Dat het juist daar weer een negatieve impact op heeft. Dus het is natuurlijk, jij zegt jullie als onderzoeker, dan heb je gewoon een divers probleem.
Ja, nee, absoluut. We zagen ook wel op scholen die geen, want er zijn natuurlijk heel veel scholen die ook nog geen continu rooster hebben. Die hebben gewoon een uur tussenschoolse opvang. Dat daar over het algemeen beter gegeten werd dan scholen die een continu rooster hadden.
Oh, dat effect was ook daadwerkelijk goed te zien.
Het waren een paar scholen. We hebben dat niet helemaal getoetst, maar je zag wel dat daar veel meer tijd en aandacht was om te eten. En dat daar dus ook gezonder gegeten werd.
Ja. Ja, maar het waren ook die resultaten van de gezonde basisschool van de toekomst, wat met name zich een beetje afspeelt in Limburg en zo, in die contraien, die resultaten waren ook heel erg veelbelovend. Hoewel dat wel een groter beleidsimpact is volgens mij voor een basisschool om dat echt daarin te integreren. Maar die resultaten waren ook heel veelbelovend. Overigens, mocht je als luisteraar er meer over willen weten, check eventjes een van de afleveringen. Vorig seizoen hebben we daarover gehad.
Ja, kijk, en dat vraagt natuurlijk ook nogal een verandering. Hè? Want ik denk dat wij als voedingswetenschappers ook te vaak denken, ik heb een effectieve interventie, dat moet de basisschool dan maar oplossen. Terwijl ze daar ook met een lerarentekort zitten, overvolle agenda's, te weinig geld. Dus er zal ook, als je echt zo'n scholunch wil, dan moet je ook echt weer opnieuw gaan investeren in dat onderwijs en echt andere dingen gaan doen. Dus dan moet je zorgen dat er voldoende mensen zijn, dat het niet op het bordje van de leerkracht komt. En ik denk dan, als dat in het buitenland ook kan, waarom zou dat bij ons niet kunnen? Dat heeft inderdaad ook heel erg met politieke prioriteit en politieke keuzes te maken.
Ja, inderdaad.
Ook niet, misschien is dat een beetje persoonlijk, maar is het ook soms niet een beetje te maken dat het inmiddels misschien een beetje in de Nederlandse cultuur is ingebakken dat eten heel snel klaar moet staan. Ik bedoel, als je het toch meer een beetje hebt over de Mediterranean cultuur of Italië of Spanje, daar is volgens mij het lunch of avondeten is een veel groot onderdeel van de cultuur. Als die een uurtje in de keuken staan, is het voor hun kort of normaal. Terwijl ik heb het idee van vrienden of mensen die ik spreek, dat ze allemaal zeggen, ja, het moet binnen een kwartier op tafel staan. Denk ik van als er gewoon meer tijd voor inruimen, dan heb je ook gewoon misschien wat meer tijd om erover na te denken of wat meer te gaan bereiden. Dat je daar gewoon een positieve associatie mee hebt. In plaats van dat je denkt, ik moet een kwartier moet op tafel staan. Dat je denkt, ja, dan in een kwartier heb je wel, na een half uur heb je wel een frustratie dat je denkt, ik ben nog steeds bezig. Maar als je denkt, van, nou, ik trek er een uur vooruit. Ja. Dat lijkt me denk ik.
Ja. Nee, ja, nou, kijk, dat past natuurlijk ook wel in de trend van de cijfers over dat we besteden steeds minder tijd aan koken. En je ziet ook steeds meer dat die traditionele maaltijden, dat maaltijdenpatroon van ontbijt, lunch en avondeten aan het vervagen is. Dat mensen veel meer kleine hapjes tussendoor gaan eten. Maar aan de andere kant is het ook nog niet zo heel lang geleden dat we gewoon nog warm aten thuis. En er wordt ook echt in sommige gezinnen nog tussen de middag warm gegeten. Dus dat is ook relatief kort geleden. Dus het heeft ooit wel, ja, die broodtrommels zitten niet in onze cultuur. We hebben heel lang nog dat warm eten tussen de middag gehad.
Ja, inderdaad.
Ja.
Dus het zou prima weer kunnen.
Dat zou weer kunnen, maar dat gebeurt niet vanzelf. Want je ziet ook dat bijvoorbeeld het bestellen wordt steeds makkelijker. Je kan, ik was laatst echt in de middle of nowhere in een heel klein dorp. En daar wist ik toch Uber Eats aan te zwengelen. En je kan overal iets bestellen.
Ja.
Dus dat helpt ook niet mee.
Maar wat kun jij daaraan doen dat dit dan beleid wordt? Want dit moet duidelijk uit de landelijke overheid komen. Heb je het hierover met politici? Nodigen ze je uit? Vragen ze je, ligt het plan eens toe? Kun je hier iets aan doen om dit waar te maken?
Ja, ik dacht, ik ga in deze podcast en dan, dan komt alles goed.
Dat helpt sowieso.
wij besteden. Kijk, ik ben ten eerste een onderzoeker en ik probeer natuurlijk via de kennis die ik beschikbaar die beschikbaar komt, mensen van informatie te voorzien waar zij beleid op zouden kunnen maken. Zo is het eigenlijk hoe je hoopt dat het gaat. Hè? Dat ambtenaren van VWS dat dan lezen en daar dan mee aan de slag gaan. Maar de werkelijkheid is veel weerbarstiger. Dus wij besteden, en dan ik niet alleen, maar mijn hele afdeling. En ik denk vele voedings- en gezondheidswetenschappers met mij heel veel tijd aan dat valoriseren van kennis, zoals we dat noemen. Door presentaties te geven, maar ons ook echt wel te laten horen. We hebben ook laatst gesproken bij zo'n Tweede Kamerzitting over de btw-verlaging op groente en fruit. Ja, daar worden echt wel wetenschappers uitgenodigd die daar dan in een kwartier hun verhaal mogen pitchen. En zo proberen we dan wel het beleid te beïnvloeden, maar aan de andere kant zijn we daar niet voor opgeleid en staat daar een hele sterke lobby vanuit de industrie tegenover, die daar veel beter in georganiseerd zijn, veel beter in getraind zijn en veel meer geld tot hun beschikking hebben. Dus ik zou wel, en daar reken ik mezelf ook echt toe, professionals op willen roepen om hier echt beter in te worden en echt ook met z'n allen na te denken over welke boodschap willen wij nou uitzenden en hoe kunnen wij ons ook beter organiseren. Zonder daarbij, zeg maar, dat hoeft geen activistische boel te worden. Een beetje activistisch mag best. Maar we hoeven echt niet de A12 te gaan bezetten. Maar wel op momenten.
K2.
Het is nu wel het moment inderdaad om die formerende partijen, om die te bestoken met allemaal proactief, met brieven en dingen. Want dat doen heel veel instanties op dit moment. Want wellicht als je dat niet doet, weet je sowieso dat je niet onder de aandacht komt. En mocht je het wel wat proactiever doen, dan wellicht dat het bijdraagt. Straks ergens, mocht er ooit een coalitieakkoord komen of iets dergelijks op hoofdlijnen of in detail, dan kan in ieder geval misschien iets worden genoemd. Ik bedoel, een aantal coalities geleden werd op een gegeven moment ook gezegd, we willen de onderzoeken dat de BTW op groente fruit naar beneden gaat. Volgens mij dat we heel snel soort van weggebudgeteerd, et cetera. Ja. Maar in ieder geval, het werd er in ieder geval in genoemd. Nou, dat is al een grote winst, denk ik, ten opzichte van een jaar of 10 geleden.
Absoluut. Ja, nee, maar en ik denk dus ook dat we daar, ik heb met Jaap hebben ook zo'n vak ontwikkeld. Wetenschap is ook maar een mening, heet dat als werktitel. Ik weet niet of je er ooit over verteld heeft. Maar daar zit ook een debatcursus in, waarin we de studenten echt leren debatteren. Het is echt een lagerhuisdebat onder leiding van Gijs Wenink, een debatleider. Nou ja, als ze dat ook dan voor het eerst doen, dan komt er niks uit. Maar zo, je blijft ze maar bestoken. En aan het einde van de 3 uur hebben we echt een heel leuk debat. Dus ik denk ook dat in de opleiding voeding en diëtetiek, gezondheidswetenschappen, voeding en gezondheid moet veel meer aandacht zijn voor dat debataspect. Maar ook over hoe presenteer je, hoe kun je je boodschap overbrengen, want dat weten we gewoon echt niet.
Ja, ik wil nog eventjes naar de enige rol die we tot nu toe hebben laten liggen. Namelijk, je bent gewoon luisteraar van deze podcast. En je wil gezondere voedingsomgeving. Heb je een paar praktische tips voor mensen die luisteren wat zij zelf kunnen doen om de voedselomgeving voor hunzelf gezonder te maken?
Ja, als je het hebt over je echte kleine voedselomgeving in huis, dan is de allerbeste tip om te zorgen dat je het ongezonde niet in huis haalt. Zodat die voedselomgeving zo gezond mogelijk blijft. En verder is er natuurlijk een lijst aan dingen die je kan doen, als een boodschappenlijstje maken en al dat soort dingen. Maar ik denk niet dat de dingen zijn waar je naar op zoek bent. Ja, ik denk wel dat wat ik net zei is dat ieder kan zijn stem laten horen over hoe zo'n omgeving eruit zou moeten zien. In het reageren op social media, het stemmen op een politieke partij, het onder de aandacht brengen in ingezonde brieven. We laatst hebben een brief geschreven ook in de Volkskrant over of gezond eten nu duurder is of niet. Dat kan in principe iedereen doen. En juist met dat soort activiteiten kun je ook die normverandering en de discussie de andere kant op laten gaan. Waarin we dus eigenlijk zeggen, oké, die omgeving waar we nu in zitten, ja, die is zo ongezond, dat willen we niet. We willen in ieder geval dat we een vrije keuze hebben om gezond of ongezond te kiezen. Waarbij het echt niet mijn punt is dat mensen niet ongezond mogen eten, want dat doe ik zelf ook af en toe. Maar het gaat erom is dat het nu zo ongelijk verdeeld is en dat ik vind dat ieder recht heeft op een gezondere voedselomgeving.
Yes, duidelijk. Heb je tot slot ook nog tips voor wie we ook te gast moeten hebben in deze podcast?
Ja, ik heb dus als je meer zou willen weten over die commerciële determinanten van voeding, dus echt wat kan de voedingsindustrie nou doen en hoe proberen zij ons te verleiden of juist een andere kant op te laten kopen, dan zou je Luc Hagenaar kunnen vragen. Die zit bij mij op de afdeling en ik denk dat hij daar een leuk verhaal over kan vertellen. Maar ook hoe je beleid kan beïnvloeden. Dus misschien is dat een mooie opvolging.
Ja, dat klinkt leuk. Hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen van het I'm a Foodie die je onder de aandacht wil brengen?
Ja, zeker. Nog even een korte shout-out. Want voor de luisteraar die me vandaag dan heeft geluisterd op 3 april, dan is nu nog even de kans om ook nog een online webinar te volgen die op 4 april is. Die wordt gegeven door Marijke Berkenpas, de founder van I'm a Foodie. En dat is, gaat er eentje over voel je fitter en energieker met een voedzaam eetpatroon. Het gaat onder andere over vezels eten, verkoren en dergelijke. Het is ongeveer een half uurtje. Check even de show notes om je plaats te claimen. Daarna wordt ook nog een replay gestuurd. Mocht je er halverwege bij invallen, kan je dat nog even terugkijken. En vriend van de show uiteraard.
Yes. Dan wil ik nog even zeggen, ken je nou mensen die je met deze uitzending blij zou maken? Bijvoorbeeld omdat ze heel erg bezig zijn met hun voedselomgeving of wat ze kunnen doen. Stuur deze aflevering dan door. Dat helpt hun en dat helpt ons aan meer luisteraars. Daar worden we ook blij van. Dan rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Koosje.
Yes, dankjewel.
Dankjewel Bart.
Zeker, dankjewel. Jij ook danken, Arnoud.
Graag gedaan. Jij dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Later.